Welkom bij de 17e en laatste aflevering van Onbegrijpelijk Logisch. Een podcast over het mooie in de schepping, waarvoor je iets dieper moet graven om het te zien. We hebben in de eerste 16 afleveringen heel veel over de schepping verteld. Het ging steeds over de natuur waarin jij en ik nu leven. In de vorige aflevering ging het over de troep die wij er als mensen van gemaakt hebben, vreselijk. Maar als christenen geloven we dat er op deze aardbol een nieuwe schepping komt. In deze aflevering proberen we daar iets over te zeggen, al weten wij het meeste daar natuurlijk niet van. Eigenlijk weten we op de meest simpele vragen over de nieuwe schepping al geen antwoord. De Bijbel zegt er heel sumier in beeldspraak het een en ander over. In ieder geval is het duidelijk dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen. In 2 Petrus 3, vers 11 tot 13 staat het volgende: "Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende totdat de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont." Alles wat we in de afgelopen afleveringen hebben besproken zal dus verbranden. Waarom? Omdat God het eeuwige leven heeft beloofd aan degenen die in hem geloven. Maar deze wereld is niet meer geschikt voor eeuwig leven. Hier is alles zo door de zonde aangetast dat een compleet nieuwe schepping nodig is. En dat wordt dus een schepping waar 100% gerechtigheid is, zoals er staat in 2 Petrus 3. Alles zal onderling vrede zijn tussen God en de mens, tussen de mensen onderling, ja zelfs tussen de mensen en de beesten en tussen de beesten onderling. Dat staat heel beeldend beschreven in Jesaja 11 vanaf vers 6 tot 8. Ik weet niet zeker of het beeldspraak is. Misschien zal het letterlijk zo zijn. Volgens mij kan je uit deze en andere teksten wel concluderen dat ook de nieuwe schepping er een zal zijn met dieren en planten. Er staat namelijk in Jesaja 11: "En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok nederliggen, en het kalf en de jonge leeuw en het mest twee tezamen, en een klein jongske zal ze drijven, de koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten gelijk de os, en een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder, en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk." Dit soort teksten kunnen heel veel vragen oproepen, en op de meeste vragen geeft de Bijbel geen antwoord. Duidelijk is volgens mij ook dat er ook hele kleine kinderen in de hemel zullen zijn. Er wordt namelijk twee keer gesproken over een zoogkind, baby's dus eigenlijk. Toch zullen er in de hemel geen huwelijken meer zijn en zullen geen kinderen geboren worden. Daar is Jezus heel duidelijk in als hij in Matthäus 22 vers 30 zegt: "Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch wordt het ten huwelijk uitgegeven, maar ze zijn als de engelen Gods in de hemel." Een hele moeilijke vraag is of de nieuwe aarde hetzelfde is als de hemel waar God woont. Met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in 2 Petrus 3 wordt niet de hemelen der hemelen of de derde hemel bedoeld. Dat is de plaats waar God woont en die hoeft niet vernieuwd te worden. Het gaat daar over dezelfde hemel en aarde als in Genesis 1 vers 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Gaan diegenen die in hem geloven nu naar de hemel? Of mogen ze op de nieuwe aarde wonen? Ik weet niet hoe dat zal zijn, maar het zou kunnen dat het met dimensies te maken heeft. Over dimensies hebben we het onder andere in de derde aflevering al gehad. Ik zal uitleggen wat ik bedoel, maar ik haast me om vooraf te zeggen dat ik helemaal niet zeker weet of het zo zal zijn. Sterker nog, de kans is groot dat het anders is. Toch hoeft het niet verkeerd te zijn om je er een voorstelling van te maken. Zolang je maar aansluit bij wat de Bijbel ervan zegt. En het kan helpen om je te laten beseffen dat er veel meer is dan je kunt waarnemen met je zintuigen. In Handelingen 17 vers 27 staat: "Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet verre is van een iegelijk van ons." Wij kunnen denken dat God heel ver bij ons vandaan is, want God is in de hemel. Maar je weet ook dat we geloven dat God overal tegelijk is. En dus moet hij ook heel dichtbij zijn. Zo dichtbij dat je hem kan tasten en vinden, zoals we net lazen. Hoe kan dat? Wiskundig bekeken is dat heel goed mogelijk. Nogmaals, ik zeg niet dat het zo is zoals ik het nu ga uitleggen. Maar mijn uitleg laat wel zien dat we moeten beseffen dat wij nu nog gevangen zitten in de dimensies van ruimte en tijd zoals wij daaraan gewend zijn. Op de nieuwe aarde zal dit misschien anders zijn, al weet ik niet precies hoe. Ik begin mijn uitleg met het verhaal over Platland. Dat is een Engelse roman, geschreven door Edwin Abbott. Hij beschrijft daarin een wereld waar de mensen in twee dimensies leven. Ze kunnen dus alleen voor en achteruit en links en rechts bewegen. Omhoog en naar beneden kennen ze niet. Ze leven dus op een plat vlak, laten we zeggen op een groot tafelblad. Ze kunnen nergens overheen stappen, want daarvoor moet je je voet optillen. En dat kunnen ze niet, want optillen is omhoog gaan. Ze kunnen niet omhoog kijken. Ze kunnen niet omhoog bewegen, want ze kennen het woord omhoog niet eens. Tussen twee haakjes. Als jij alleen maar druk bent met de dingen van deze wereld en je geen zorgen maakt over een hemel of een hel, dan lijk je eigenlijk best op de mensen uit het platteland, maar dan figuurlijk. We noemen dat ook wel dat je dan heel horizontaal leeft. De verticale dimensie, omhoog, je verhouding met God, zorgt voor de diepte in je leven. Maar goed, die geestelijke strekking noemt de schrijver van Platland helaas niet. In het boek gebeurt er op zekere dag iets heel bijzonders. Er verschijnt midden op een kruising opeens een voorwerp, zomaar, uit het niets. Vol ontzag kijken de Platlanders ernaar. Maar even snel als het kwam, gaat het ook weer weg. Wat ze niet beseffen is dat ze bezoek hebben gehad van iemand uit ruimteland. Daar kennen ze wel hoogte en diepte en er gebeurde niets anders dan dat iemand uit ruimteland even zijn voet op Platland heeft gezet. Wat ze dus zagen was de omtrek van zijn voet, van zijn voetzool. Maar de voet zelf, de benen en het lichaam waren onzichtbaar voor ze, want daarvoor moet je omhoog kijken en dat kunnen ze niet. Als ze allemaal wat van de schrik bekomen zijn, gebeurt er weer iets. Iets angstaanjagends. Ze horen opeens een stem die met hen gaat praten, heel dichtbij. Maar weer zien ze niks. De stem vertelt dat hij uit ruimteland komt. En de ruimtelander probeert uit te leggen wat omhoog of naar beneden is, maar dat lukt hem niet. Want het gaat het begrip van de platlanders te boven. In werkelijkheid hangt er dus vlak boven het platte tafelvlak een wezen die heel Platland in één keer kan overzien. En dat is wel het meest angstaanjagende voor ze. Hij lijkt alles tegelijk te kunnen zien. Als een Platlander wil weten wat voor vorm een gebouw heeft, een plat gebouw natuurlijk, bijvoorbeeld een zeshoek, dan moeten ze er helemaal omheen lopen en dan proberen ze zich een voorstelling van de vorm te maken. Maar dat blijft lastig, want een goed overzicht hebben ze niet. Ze kunnen er niet even boven gaan hangen. Of als ze tegen een lijn aanlopen, dan kunnen ze niet zien wat er aan de andere kant van de lijn zit, want ze kunnen er niet overheen kijken. Maar de meneer uit ruimteland vertelt hen in één keer hoe hun stad eruit ziet. Dat komt omdat hij een dimensie extra heeft. Hij kan boven het platte vlak naar beneden kijken. Je snapt misschien al welke kant ik op wil. Zou het zo kunnen zijn dat de hemel een vierde dimensie is, een dimensie waar wij ons niets mee kunnen voorstellen. Maar door die vierde dimensie kan God heel dicht bij ons zijn. Alles van ons weten, alles tegelijk zien en toch onzichtbaar zijn voor ons. Gods stem was in het Oude Testament duidelijk hoorbaar voor Abraham. Maar hij kon God niet zien. Engelen kunnen opeens ergens verschijnen en ook weer verdwijnen. Alsof ze oplossen in een vierde dimensie. Ik bedoel dat niet spottend of onheilig. Maar het waren gedachten die bij me opkwamen bij het lezen van het boek Platland, alhoewel dit totaal niet de bedoeling is geweest van de schrijver. Ik vind het ook bijzonder wat er staat in Efeze 3 vers 18, omdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, de lengte en diepte en hoogte zij. Daar noemt Paulus opeens vier dimensies, als hij het verlossingswerk van Christus probeert te omschrijven. Het gaat ons aardse begrip te boven. Om God te begrijpen, hebben we een dimensie meer nodig, zo lijkt het. Meer zal ik niet zeggen over deze verborgenheid. En het is ook niet mijn bedoeling om je uit te leggen hoe de hemel eruit ziet, want dat weet ik zelf ook echt niet. Het was mijn bedoeling om je uit te leggen dat wij er veel te aards over denken. Wij zitten gevangen in de dimensies, in de wereld waarin we zitten. en wij kunnen niet hemels denken. Na de schepping in Genesis 1 komt er dus nog een nieuwe schepping. Na de woorden in den beginne schiep God de hemel en de aarde, zou je dus kunnen zeggen, aan het einde herschept God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zoals niemand dan alleen God voor de schepping wist hoe de aarde zou worden, zo weet ook niemand dan alleen God hoe de tweede schepping zal worden. Op dat moment zullen alle mensen die ooit geleefd hebben opstaan. Ook daarvan weet ik niet hoe het kan. Er zijn heel veel vragen te stellen bij de geloofsbelijdenis "Ik geloof in de opstanding der doden" uit de 12 artikelen. Hoe kan het lichaam van iemand die door een mensereter is opgegeten tegelijk met de mensereter opstaan? De huidige generatie is deels opgebouwd uit moleculen van vorige generaties. Hoe kunnen die beiden met hun eigen lichaam opstaan? Het is niet zo moeilijk om in je denken vast te lopen als je over deze dingen nadenkt. Maar daarom is het ook een geloofsbelijdenis en geen wetenschappelijk sluitend verhaal. Bedenk dat dit met de herschepping ook zo is en met de schepping. Alles is een geloof en geen sluitend wetenschappelijk verhaal. Geen wetenschapper kan verklaren hoe God uit niets alles maakte, maar het is wel gebeurd. Dan kan diezelfde God bij de herschepping ieder mens ook weer een lichaam geven. Ik heb meerdere jongeren gesproken die op het punt stonden om afscheid te nemen van hun christelijke opvoeding, of dat zelfs al hadden gedaan, omdat ze op dit soort vragen geen bevredigend antwoord konden vinden. Helaas vergaten ze dat ze na het afscheid nemen van de Bijbel nog steeds geen antwoorden hadden. Ik wil ook altijd alles sluitend krijgen in mijn hoofd. Alles moet kloppen. Het moet te beredeneren zijn. Maar als mens met ruim 1 liter hersens gaat je dat echt niet lukken. En dat geldt dus ook voor het vraagstuk van al die lichamen die al vergaan zijn. Hoeveel zijn dat er wel niet geweest trouwens? Schattingen van het totaal aantal geboren mensen op deze wereld lopen behoorlijk uiteen. Maar als we nu al zien dat de wereldbevolking bijna uit 8 miljard mensen bestaat, dan is een aanname van zo'n 100 miljard mensen die er ooit geleefd hebben niet onaannemelijk. 100 miljard, wat een aantal. Een 1 met 11 nullen. Als je ze allemaal moet tellen en je telt er elke seconde 1, dan ben je nog 3170 jaar bezig. Al die mensen zullen opstaan en door God geoordeeld worden. En afhankelijk van zijn oordeel gaan die mensen naar de hel of naar de hemel. Als je dit al van jongs af aan in de kerk hebt gehoord, schrik je er misschien niet meer zo van. Maar als je deze podcast luistert en je hoort dit voor het eerst, dan zal je het waarschijnlijk niet geloven. Door de moderne mens heeft het laatste 100 jaar namelijk hard zijn best gedaan om afscheid te nemen van het idee dat er een God is die de wereld heeft geschapen en een God is die dus recht heeft op zijn eigen schepping. Wie laat zich nu graag oordelen door iemand boven hem? We doen graag waar we zelf zin in hebben en leggen daar liever geen verantwoording voor af. Dat is alsof je in Nederland een moord pleegt en blijven beweren dat er geen rechters zijn. Dat kun je natuurlijk net zo lang volhouden, totdat de rechter je in de gevangenis laat gooien. Het kan zelfs in Nederland soms jarenlang duren voordat een rechter uiteindelijk de uitspraak doet. Doorgaans stelt God het eindoordeel ook jaren uit. Niet omdat bij gebrek aan bewijs het onderzoek zo lang moet duren, maar omdat hij een barmhartige rechter is, die iedereen ruim de tijd geeft om gratie aan te vragen. Het erg is dat veel mensen die uitstel van straf verkeerd uitleggen. Ze concluderen dat er dus geen God is. Nou, als je al de afleveringen van deze podcast goed beluisterd hebt, dan bewijst God elke dag in zijn schepping dat hij er is. Het bijzondere is dat hij dat vooral door zijn goedheid en geduld bewijst en op de korte termijn veel minder zichtbaar door zijn rechtvaardigheid. Maar dat wil niet zeggen dat hij ook niet voor 100% rechtvaardig is. Maar in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, kunnen zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid samengaan. De wereld is er één van verdeeldheid. Dat is een straf op de hoogmoed van ons. Toen de mens vol trots de toren van Babel ging bouwen, strafte God de mens met verdeeldheid. Door de verschillende talen die men sprak, begreep men elkaar niet meer en men verspreidde zich over de hele aarde. Wij voelen ons niet meer betrokken op elkaar. Dat zal op de nieuwe aarde voorbij zijn. Daar zullen alle verschillen die afstand scheppen weg zijn. De hemelbewoners zullen wel uit allerlei landen komen, maar dat is geen verdeeldheid meer. Je leest het in Openbaring 7 vers 9. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kan, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. Trouwens, even tussendoor, wist je dat het gebouw van het Europese parlement in Straatsburg een hele duidelijke moderne kopie is van een schilderij van de Toren van Babel uit 1556? De overeenkomsten zijn overduidelijk, al ontkennen veel mensen dit. Zelf vind ik het een hele grove actie van de architecten. Hiermee heeft men gezegd, God heeft ons wel gestraft met verdeeldheid, maar wij werpen dit als moderne mens weer van ons. Oftewel, we zijn weer net zo trots als de mensen van Babel zelf. De term nieuwe hemel en nieuwe aarde betekent niet per se dat de huidige verdwijnt en er een totaal nieuwe tevoorschijn komt. Vanuit de grondtaal kun je afleiden dat het meer over een nieuwe orde gaat. We zeggen ook elke 29 dagen dat er een nieuwe maan aan de hemel staat. Maar iedereen snapt dat het dezelfde maan is, die weer opnieuw aan een cyclus begint. En zo staat het ook in Handelingen 3 vers 21. Want daar wordt het de tijden der wederoprichting alle dingen genoemd. Deze wereld is gevallen, maar God gaat hem weer oprichten. God heeft een doel met deze aarde, en dat doel zal dan tot een volmaaktheid komen. Als je Matthäus 28 leest dat Jezus bij ons is tot aan de voleinding der wereld, dan betekent dat niet dat de wereld dan ophoudt te bestaan, maar dat de wereld tot een voltooiing komt. Eindelijk wordt dan het doel bereikt dat God met deze wereld heeft. Veel meer weet ik niet te zeggen over deze heerlijke toekomst. En ik durf er ook niet meer over te zeggen. Misschien heb ik al te veel gezegd. Er zijn boeken vol over geschreven. Om te voorkomen dat we dieper in dit geheim willen doordringen dan goed voor ons is, laat ik het hierbij. We leven nu nog tussen de eerste schepping en de tweede schepping. Over de eerste schepping heb je in de eerste 16 afleveringen van deze podcast heel veel kunnen beluisteren. Jij en ik maken er onderdeel van uit. De grote vraag is of we deel uit zullen maken van de tweede schepping. Daarvoor moeten we de opstand die we tegen God zijn begonnen verliezen. Uit dat verlies ontstaat de grootste winst. Een winst die Christus heeft verdiend en uit wil delen aan verliezers. Bedankt voor het luisteren naar deze en wellicht andere afleveringen. Ik heb veel positieve reacties gehad en er kunnen er nog wel meer bij natuurlijk. Ik heb het met plezier gedaan en ik hoop dat je wat verwondering over de schepping hebt opgedaan. Ondertussen heb ik ook een presentatie met beeld en geluid gemaakt over de 6 scheppingsdagen. Deze is geschikt voor jong en oud. Als het me niet te veel reistijd oplevert, zou ik deze tijdens een gemeente- of verenigingsavond kunnen laten zien. Jullie weten hoe je me kan bereiken via onbegrijpelijklogisch@gmail.com. Tot ziens!